Gemeente, u wordt meegedeeld namens de kerkraad dat afgelopen vrijdag broeder Rien Wielhouwer is overleden. Hij mocht de leeftijd bereiken van 78 jaar. Woensdag is er van 6:30 tot 7:15 gelegenheid tot condoleren voor mensen buiten het eiland. Mensen op het eiland kunnen van 7:15 tot 8:30 condoleren. Dit in verband met de avondklok. Het condoleren is voor iedereen toegankelijk. De condoleance vindt plaats in de Open Hof. De begrafenis zal donderdag plaatsvinden. De rouwdienst die in ons kerkgebouw zal plaatsvinden vangt aan om 1:15. De dienst zal via de livestream uitgezonden worden. Laten we in verband met het sterven van broeder Wielhouwer zingen Psalm 103 vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Verdere afkondigingen namens de kerkenraad. Alle ouders met basisschoolkinderen attenderen we erop dat komende week op de website van de kerk materiaal te vinden is om te gebruiken tijdens de kerkdiensten. U kunt de betreffende bladen uitprinten. Deze verwerking kan steeds bij de kerkdiensten gebruikt worden. Ook treft u algemene handreikingen aan. We bidden en hopen dat de kerkdiensten die thuis gevolgd worden ook voor de jonge kinderen tot zegen zullen zijn. Aanstaande donderdag is er een kerkenraadsvergadering. Voor alle toekomstige data geldt, zo de Heere wil en wij leven en de Heere Jezus nog niet is teruggekomen. Verhef nu uw hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken en rijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we nu samen van Psalm 102, vers 1. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken, laat me uw bijstand niet ontbreken. In deze morgendienst willen we in het bijzonder luisteren naar het gebed van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En alle psalmen zijn in hem vervuld en zo ook deze psalm. En wij zingen die nu, Psalm 102, vers 1. Ook vanmorgen zijn wij gekomen om te luisteren naar de stem van de Heer onze God. En dat doen wij door eerst ons te stellen onder de tucht en de vermaning van de heilige wet des Heren. En we zingen daarna van Psalm 25 vers 8. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig Heer. De stem van God, want dat staat er, toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En daarom, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. Luisteren verder naar het woord van de Heere. En vanmorgen lezen wij uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, vanaf vers 39 tot en met 46. En aansluitend lezen we uit de brief van de Hebreeën, het vijfde hoofdstuk, de versen 7 tot en met 9. En u zult merken dat dat over dezelfde geschiedenis gaat. Dus het woord van God, het wordt u vanmorgen gelezen uit Lucas 22 vanaf vers 39 tot en met 46 en uit Hebreeën 5 vers 7 tot en met 9. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp. En knielde neer en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En dan uit Hebreeën 5. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Tot zover de lezing uit de schriften. Zaligen ieder die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen gedeelte uit Lucas 22. En daarvan de verzen 41 tot en met 44. Dan luidt het woord van God in onze tekst. En hij scheidde zich van hen af en omtrent een steenworp en knielde neer en bad zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Zoeken wij eerst in gemeenschappelijk gebed het heilige aangezicht des Heren en biddend om de leiding van de Heilige Geest over de bediening van het woord. En we willen ook met en voor elkaar bidden en danken. We zullen bidden voor de rouwdragenden vanwege het overlijden van broeder Wielhouwer. Bidden voor hen die ziek zijn. En we willen samen danken met broeder en zuster Admiraal. Gisteren mochten ze gedenken 45 jaar getrouwd te zijn. Zullen wij nu samen Gods heilig aangezicht zoeken in het gebed. Heere onze God, grote koning van de hemel en de aarde, God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus. We loven en we prijzen uw naam dat u ons op deze nieuwe dag, nieuwe week aan deze plaats samenbrengt. Dat u ons ook thuis verbonden laat zijn als hele gemeente rondom uw woord, dat getuigenis dat eeuwig is, dat aan eenvoudige wijsheid leert. En het ligt open, er is uit gelezen, uw stem klonk, ook deze morgen. Zoals u ons ook welkom heette met barmhartigheid en genade en vrede. En heren, dat zijn precies die dingen die wij nodig hebben. Als we zien op onszelf, als we luisteren naar uw heilige wil, als we buigen moeten onder uw wet, dan belijden we u, heren. Als u onze ongerechtigheden gadeslaat, heren, wie zal bestaan? Maar wij komen vanmorgen bij u, omdat er bij u vergeving is, opdat gij gevreesd wordt. En heren, daarom loven wij uw naam, omdat u uw zoon gezonden hebt. En om wat we net lazen, dat u de heilige God, de grote God, die terrein van ogen is om de zonde te kunnen zien, dat u zelf de straf op u wilde nemen in uw zoon. En dat er nu gesproken kan worden, ook vanmorgen, zoals u tegen Mozes sprak, van boven het verzoendeksel af. En dan niet het verzoendeksel met bloed van stieren en bokken, maar vanaf het kruis van uw Zoon Jezus Christus, waar het bloed gevloeid heeft, dat reinigt van alle zonden. Heere, we loven u dat uw liefde zoveel groter is dan wij ooit kunnen beseffen of bedenken. En dat uw toorn over de zonde, dat die ook heel groot is, maar dat er genade is in de toorn. En dat u uw genade laat roemen in het oordeel. We danken u, Heere, dat we daarom deze lijdenstijd, dat we samen mogen komen en zondag aan zondag bij de Heere Jezus gebracht mogen worden door de leiding van uw geest. En Heere, we loven u dat u daarmee doorgaat. De zon die opging, dat was een teken van uw trouw. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. U bent een God van genade en het is vandaag nog steeds genadetijd. En we danken u dat de zon daar zo'n duidelijk teken van is. En tegelijk zitten we niet buiten, maar binnen. Want hier, in dit gebouw, is iets wat ons nog veel meer kan verlichten dan de zon. Hoezeer we er ook van genieten in deze tijd waarin de lente zo dichtbij is. Maar hier in uw huis, hier ligt uw woord. En dat kan meer dan de zon. Dat kan namelijk schijnen in een verloren zondaarshart. Dat kan de duisternis verdrijven. Dat kan uw volk en uw kinderen sterken in de weg achter de heiland aan. En daarom danken wij u dat u ons de vrijheid geeft en ook de middelen geeft om uw woord te horen. En Heere, u weet het, het verlangen van de kerkenraad is dat allen ook thuis gezegend worden door de prediking, ook de jongste kinderen. En we bidden u dat de dingen die op de website staan, dat ze ook daadwerkelijk zullen helpen. En geeft u dat u uw lof zult oogsten uit de mond van kinderen en zuigelingen. En geef, Heere, dat zij ook de volwassenen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Wilt u geven dat ook op deze morgen uw gemeente mag worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. En dat u hen die nog in de duisternis dwalen, voor eigen rekening leven, kinderen, jongelui, volwassenen, dat zij door uw genade en door het werk van uw geest geroepen worden, door de prediking, tot uw wonderbare licht. O Heere, breng ons allemaal op de knieën vanmorgen voor de Heere Jezus Christus. Met schuldbelijdenis op de lippen. Geef bekering, geef geloof. Geef, Heere, dat het een feestdag mag zijn voor uw kerk. Omdat u die weg gegaan bent en omdat u niet dood gebleven bent, Heere Jezus. Maar omdat u nu leeft en aan de rechterhand van uw Vader bent. En omdat u ook volkomen kunt zalig maken wie door u tot God gaat. Wilt u geven dat we dat doen? Voor het eerst en weer opnieuw. En wilt u zo aan ons allen denken, Heere? Zoals we hier in de kerk zitten en thuis, u weet hoe we de dingen beleven, hoe het in ons leven is, in ons hart, in onze ziel. U weet, Heere, van verdriet en rouw. We zijn verslagen om het overlijden van broeder Wielhouwer. We bidden u, Heere, voor zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen. Wilt u, Heere, zijn, wat u in uw woord zegt, een rots om in te wonen, een schuilplaats waar hun hart steeds toevlucht vindt in smart. Wilt u ondersteuning geven ter linker en ter rechterzijde, in het bijzonder als deze week de droevige gang naar het graf moet worden gemaakt? Betoont u zich dan een God van de weduwen te zijn, te vertroosten, zoals u dat alleen maar kunt, meer dan vaders en moeders dat kunnen? En wilt u geven, Heere, dat door dit alles heen u de eer zult ontvangen? Wees u met hen die ziek zijn, die worstelen, die in een traject zitten van kuren of die een ziekenhuisafspraak hebben waar ze tegenop zien. U weet het, van hen die dat in de familie meemaken. Wilt u verlichting geven en vooral, Heere, draagt u. En geeft u kracht om te dragen en te vol te houden. Uitziende naar uw komst in heerlijkheid. En geeft u dan ook dat geloof, dat mag weten, dat als onze aardse tent wordt afgebroken, we een huis van God in de hemel hebben, niet met handen gemaakt. Heere, we bidden u dat u zo in heel de gemeente wilt zijn, dat u ook de dankbaarheid wilt ontvangen van ons en van de familie Admiraal, dat u ze 45 jaar aan elkaar verbond, dat u ze droeg en verdroeg, dat u ze door uw genade hebt willen sparen en dragen. Geef dat dat het voorbeeld van velen zal zijn. En zegent u hen en allen die bij hen horen, geef ze nog vele gezegende jaren tot eer van u. Heere, we zijn hier samen, maar we belijden u dat u uw kerk heeft over de hele aarde. Vanaf waar de zon opging is uw naam al geprezen. En dat zal duren totdat die ondergaat. En wilt u dan uw kerk bouwen, het rijk van Satan verbreken? U die zegt dat er blijdschap bij u is en bij de engelen over zondaren die zich bekeren, geef dat het er veel zijn vandaag. Roof ze uit de, koop ze terug uit de klauwen van de Satan. U heeft de prijs al betaald in uw zoon. Geef Heere redding uit de duisternis. En wilt u al uw dienaren zegenen die waar dan ook uw woord mogen verkondigen tot op de raarste plekken toe, in de gevangenissen, op geheime plaatsen. Heere, zegent u hen met moed en volharding. Juist als het wel eens heel moeilijk kan zijn op de plek waar ze gesteld zijn, wilt u ze dan, Heere, juist op de Heere Jezus laten zien, die nog donkerder en duister is geweest. Wilt u ook zo vanmorgen uw zegen geven aan uw dienaar die u roept vanmorgen hier uw woord te bedienen. Mag het zijn vanuit de kracht die u verleent. En wilt u geven, Heer, als wij zo ons vertrouwen voor deze dienst op u de Heere stellen, u smeken om het werk van uw Heilige Geest, dat u de rijen doorgaat en dat u niemand overslaat, maar ons allen aanspreekt en aanspoort. Dat u dan ons vertrouwen niet wil beschamen, zoals uw woord zegt, wie op u vertrouwt, die wordt niet beschaamd. O God, onze ogen zijn op u en we bidden met David mee, zie op ons in gunst van boven en wees ons genadig. En spreek dan tot ons, tot een ieder van ons. Open uw woord en open ons hart. Uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw offergaven. U kunt dat digitaal doen. In de kerk kan dat bij de uitgang. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. U geeft het aan de Heere, geef het met een blijmoedig hart, want de Heere heeft een blijmoedige gever lief. En de Heere zegene u dan en uw gaven. Als inleiding op de prediking willen we samen zingen van Psalm 69, een andere psalm van David, waarin je de messiaanse lijnen ziet, de lijnen naar de Messias. En ook wat we dan zingen in vers 7 is vervuld in de Heere Jezus. Hoor mij, o Heer, uw goedertierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstige ogen en verhoor uw knecht die hete tranen schrijft. Psalm 69, vers 7. Na de prediking zingen we van Psalm 18 het eerste vers, of althans de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Dat is een belijdenis van liefde. En ik hoop dat u en jij dat van harte zingt als we geluisterd hebben naar de liefde van de Heiland. Psalm 18, de voorzang, als antwoord op de prediking. Gemeente des Heren, toen ik afgelopen week met deze tekst bezig was, heb ik me verlegen gevoeld om hierover te preken. Wat kan ik er ooit van begrijpen? Wat daar gebeurde? Wij staan hier op heilige grond, net als Mozes eens. Dit wat er in Gethsemane gebeurde, dat wat de Heere Jezus bad, dat is het heilige der heiligen waar geen mens mag komen. En zeker geen zondig mens als je de Zoon van God ziet worstelen met de weg die hij moet gaan om zondaren zalig te maken. Wat een intens lijden, wat een onvoorstelbaar diepe weg moest de Zoon van God gaan. Hoe heeft de Zoon van God het in de nacht waarin hij werd verraden, het uitgeschreeuwd. Het uitgeschreeuwd in de stilte van de nacht. En wat heeft er zich afgespeeld tussen de Vader en de Zoon? Ik hoop dat u en jij met dezelfde verlegenheid en met eerbied en aanbidding wil luisteren en meekijken als het ware naar wat de Heilige Geest ons hier laat zien. De verkondiging van het Heilige Evangelie staat daarom vanmorgen onder het thema van Jezus' zware zielenstrijd. Jezus' zware zielenstrijd. En we letten op twee gedachten in de prediking. In de eerste plaats de diepte van die strijd. En in de tweede plaats de liefde in die strijd. Dus het thema voor de prediking: Jezus' zware zielenstrijd, en we letten achtereenvolgens op de diepte van die strijd en de liefde in die strijd. Gemeente, als de Heer Jezus het heilig avondmaal heeft ingesteld en onderwijs heeft gegeven aan zijn discipelen in de bovenzaal, is inmiddels Judas weggegaan om Jezus te verraden. En terwijl ze aan tafel aanlagen, heeft de Heer Jezus aan Petrus voorzegd dat die hem zou gaan verloochenen en tegen allen gezegd dat ze hem allen zouden verlaten. Dat vond plaats in de bovenzaal en u moet zich voorstellen, dat was hartje Jeruzalem. Ten tijde van het Pascha was Jeruzalem bomvol. Het was ongelooflijk druk. En er was dan een bovenzaal, u kent die geschiedenis, die klaargemaakt was voor de meester en zijn leerlingen. En daar heeft zich dat afgespeeld, midden in de drukte zou je haast zeggen. Maar nu gaat de Heer Jezus uit Jeruzalem weg. En dat moet u zien, gemeente, omdat de Heer Jezus zich als het ware gaat terugtrekken. Zich als het ware gaat afzonderen. Hij gaat de stad uit en dan gaat hij naar de Olijfberg. Voor wie in Jeruzalem wel eens geweest is, die weet dat je dan door het Kidrondal moet gaan en dan de Olijfberg op. En daar op de Olijfberg trekt hij zich als het ware nog iets verder terug in een bekende tuin die wij dan kennen als de Hof van Gethsemane. Gethsemane, dat betekent de olijvenpers. En in die Hof van Gethsemane, daar kwam Jezus vaak. En hoewel wij, als we het in de evangelie naar Lucas lezen, hoewel we merken dat Lucas er opmerkelijk kort in is, lezen we bij de andere evangelisten dat Jezus dan 8 discipelen aan het begin van de hof achterlaat. Met 3 discipelen verder gaat de hof in. Maar dan op enig moment laat hij ook nog eens die 3 discipelen achter. En gaat hij alleen verder. Ziet u het voor zich, gemeente, dat de Heer Jezus te midden van zijn discipelen was en steeds verder alleen komt te staan? Nou, dat wil hij. Want, gemeente, het uur van zijn lijden en sterven begint. Hij zal nu verzoening moeten brengen als middelaar tussen God en mensen. En net als de hoge priester in het Oude Testament op de grote verzoendag, moest hij het alleen doen. In plaats van heel zijn volk, zo moet Jezus dat ook alleen doen in plaats van zijn volk. En daarom wil de Heer Jezus alleen zijn met zijn Vader. Hij gaat daar bidden. En gemeente, jongens en meisjes, dat doet de Heer Jezus wel bijzonder. Want er staat in onze tekst dat de Heer Jezus knielt. In die tijd gingen de mensen, als ze gingen bidden, gingen ze staan en dan hieven ze hun handen omhoog. En zo waren de mensen aan het bidden. Maar de Heer Jezus gaat, als hij een steenworp van de discipelen weg is, gaat hij knielen. Omdat hij niet kan blijven staan, gemeend. In de andere evangelie lees je dat de Heer Jezus zich met het gezicht ter aarde werpt. Dat hij daar op de grond ligt voor zijn Vader. En dat doet hij omdat hij weet wat er in de komende 24 uur gaat gebeuren. En dan lees je in de evangelie dat Jezus zeer angstig wordt. Ontdaan. Hij kan niet blijven staan. Hij werpt zichzelf op de grond vol angst. En dat is bijzonder, want als u het evangelie leest vanaf het begin, dan heeft u niet anders gezien dan dat Jezus de koning is die nergens bang voor is. De koning die kwam om het rijk van Satan te vernietigen. En toen hij in de woestijn was, alleen met de Satan, toen was hij niet bang. En toen de mensen hem in Nazareth van de steilte wilden werpen, was hij niet bang. En toen de demonen er soms wel met een legio waren, was hij niet bang. Zelfs midden in de storm was hij rustig. Maar hier verandert alles. De Heer Jezus raakt compleet van zijn stuk. En waardoor wordt hij nou zo angstig? Nou, je eerste reactie is natuurlijk, nou, omdat hij gaat sterven. Ieder mens wil immers liever leven dan sterven. En Jezus was niet alleen maar Gods zoon, hij was ook volledig mens. Natuurlijk, angst voor te sterven. Het zou kunnen, maar gemeente, als dat zo is, dan moet je toch zeggen, hij wist het toch? Ik bedoel, hij heeft het keer op keer zelf aan de discipelen verteld wat er zou gaan gebeuren. Hij wist het, gemeend. En tegelijk moet je dan zeggen, hier in Gethsemane gaat hij het niet alleen maar weten, gaat hij het proeven wat er gaat gebeuren. Zijn lichaam zal straks aan het kruishout genageld worden, maar je zou kunnen zeggen dat in Gethsemane zijn ziel gekruisigd wordt. In Gethsemane vindt de kruisiging van zijn ziel plaats. Want Jezus schrikt niet zozeer terug voor de dood. Het gaat veel verder dan dat. En natuurlijk schrikt hij terug voor de schande die over hem zal komen door toedoen van de geestelijke leiders van die dagen. En ook voor de schaamte dat zijn eigen vrienden hem zullen verlaten. Dat hij verloochend zal worden. Dat het volk hem zal bespotten. Dat hij gegezeld zal worden. Dat hij totaal eenzaam zal zijn. Maar als dat het alleen maar zou zijn, dan zou je het weliswaar begrijpen dat Jezus angstig is. Maar dan zou je tegelijk uit de geschiedenis van de kerk en ook uit de wereldgeschiedenis, zou je wel verhalen kunnen leggen naast deze geschiedenis. Mensen die moesten sterven, die veel dapperder waren in het aangezicht van de dood. Zonder vrees de dood tegemoet ging. En bovendien begrijp je dan niet waarom er staat dat de zielenstrijd van de Heer Jezus zo zwaar was in vers 44. En om dat te begrijpen waarom de Heer Jezus nou zo angstig wordt, moeten we letten op het gebed van de Heiland. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De Heer Jezus heeft het over een drinkbeker die hij moet drinken. Als Jezus daar in Gethsemane is, dan krijgt hij van de Vader de beker te zien die hij moet gaan drinken. Maar dat was geen letterlijke beker, zoals de bekers die hij zojuist met zijn discipelen heeft gedronken bij de Pesachviering, de Pascha-seder. Daar werden nog steeds 4 bekers wijn gedronken. En die hebben allemaal een naam, en u kunt dat thuis doorlezen, een naam die te maken heeft met de beloften van God in Exodus 6, vers 5 en 6. Daar staan 4 beloftes van God. En Elk van die vier beloftes is een naam geworden voor een van de bekers bij het Pascha-vier. De beker van de uitleiding, de beker van de redding, de beker van de verlossing. En de vierde beker is de beker van de aanneming tot kinderen. En bij die derde beker, de beker van de verlossing, bij die beker heeft de Heer Jezus het heilig avondmaal ingesteld. En vertelt dat zijn bloed was, het bloed van het nieuwe verbond. En toen zei hij erbij, ik zal van nu af niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. En dat betekende dat hij drie bekers gedronken had, ook de beker van de verlossing, maar dat hij de beker van de aanneming tot kinderen niet dronk. In plaats daarvan moest hij een andere beker drinken, deze beker. Die de Vader hem te drinken geeft. En die beker, gemeente, dat is een omschrijving van de toorn van God en de wraak van God. Hij wordt wel de beker der gramschap genoemd, of de beker van de wijn van de toorn van God. En die vind je in het Oude Testament, met name in de beschrijving van de profeten, op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in Jesaja 51, in Jeremia 25... En elke keer als er sprake is van de beker der gramschap die iemand moet drinken, dan betekent dat voor degene die hem aangereikt krijgt van God uit, dat zijn eer en heerlijkheid veranderd wordt in schande. En dat het verwerping van God betekent. Altijd. En Jezus weet, als hij deze beker ziet, dat hij die beker vol van de straf op onze zonde, vol van het oordeel van God, vol van de wraak en van de toorn van God over onze zonden, dat hij die moet drinken, de beker van de dood. En niet maar van de dood in het algemeen gemeend. Het is de beker van de van God verlatenheid. De beker waar Jezus in kijkt, daarin zit de straf op alle zonden van alle mensen, van alle tijden en van alle plaatsen. En als de Heere Jezus die beker ziet, dan huivert hij. Omdat hij weet dat zijn eer zal veranderd worden in schande. En vooral dat hij verlaten zal worden door zijn Vader. Want dat is het allerergste gemeen. Allerergste voor een mens, als God zijn handen van je aftrekt, dan heb je niks meer. Maar dan voor Jezus, beseft de gemeente wat het betekend heeft voor de Heere Jezus. Dat zijn Vader zijn handen terugtrekt. Dat zijn Vader de beker van de toorn van God hem te drinken geeft, aan zijn lippen houdt. Dat moet u zien als de Heere Jezus daar in Gethsemane, vol zware zielenstrijd, op de knieën ligt. En dat er zelfs een engel uit de hemel komt die hem moet versterken. Dan is dat, gemeente, omdat de Heer Jezus in de greep komt van een oneindig diep gevoeld heimwee. Dat is het. Het is de angst van heimwee. En u zegt misschien, dat klinkt wat raar. Ik weet niet of je het kent, jongens en meisjes, heimwee. Dat je thuis zo erg mist. Dat je daarvan gescheiden bent. Dat je heel graag terug zou willen. Ik stel me zo voor dat de mensen hier in Middelhannes en Sommelsdijk dat ook wel kennen. Dat je niet zo snel van het dorp weggaat. Omdat je van je omgeving houdt, niet waar. Maar als u nou denkt aan de Heere Jezus. Die van eeuwigheid één is met de Vader. Van eeuwigheid af. Die altijd in de gemeenschap met zijn Vader geleefd heeft. Zij zijn altijd één geweest. Zijn Vader heeft altijd zijn vriendelijke aangezicht naar zijn Zoon toegewend. Van eeuwigheid af. En daarom overspoelt de Heere Jezus dat diepe heimwee. Want als hij deze beker moet drinken, dan betekent dat dat zijn Vader hem zal moeten verlaten. Hij weet dat als het morgen wordt, dat dan die verschrikking, dat hij die mee moet gaan maken die geen mens ooit heeft meegemaakt. En hij kijkt als het ware liggend op de grond omhoog en hij roept in dit gebed, o God, als ik hem drink, dan ben ik verlaten. Dan heb ik zelfs geen thuis meer. En hij wil het niet. Al zijn gedachten, gemeente, worden in beslag genomen door dat ene dat hij straks zal moeten roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaat? Hij wordt beangst, gemeente. Vol angst, omringd door angst en zorgen. Kunnen wij ons dat voorstellen? Dat hij de gifbeker moet drinken vanwege onze zonden. Hij moet niet de straf dragen van één man die voor zijn zonde de straf moet dragen. En dat is al zo zwaar dat je daar een eeuwigheid voor nodig hebt. Maar hij moet de toorn van God dragen over de zonden van miljarden. En alles zal worden samengebald. En alles zal op hem worden uitgestort. Alles. Verlaten door de Vader. Vervloekt aan het kruis. Verstoten door God en mensen. Ten prooi aan alle duivels uit de hel. Maar voor al gemeente zal hij daar aan het kruis verpletterd worden. Door de toorn van zijn eigen Vader. En dat is de hel zelf. Volkomen van God verlaten. Geen hoop meer. Geen genade meer. Overgeleverd aan de grootste vijand van God. En hij roept het uit, o Vader, mijn lieve hemelse Vader. Zo intiem, dat heilige moment daar in Gethsemane. En hij heeft het aan het adres van zijn Vader niet een gebed waarvan je moet zeggen, nou ja, dat is een suggestie. Hè, dat hij zou zeggen, nou Vader, misschien is er wel een mogelijkheid en zouden we dat kunnen overwegen. Nee, het is een heel concreet verzoek van de zoon aan zijn Vader. Hij wil die beker niet. Vader, neem hem weg. Een prangend gebed, een smekende vraag aan het adres van zijn Vader. En dan moet u bedenken, gemeente. Zijn Vader heeft hem altijd vol liefde gehoord. En zo vraagt hij dan. Deze beker der gramschap die hij moet drinken. En dan zal zijn heerlijkheid in schande veranderd worden. Vader, u kunt alles. Neemt u deze beker weg. Maar terwijl hij dat zegt, worstelt hij met de wil van God om zich daaraan over te geven. Want hij is gekomen, gemeente, om de wil van zijn Vader te doen. Laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Kunnen wij die worsteling van de heiland peilen, gemeente? Dat hij zo intens graag de gemeenschap met zijn Vader wil behouden. En dat hij daarom zegt, ik wil het niet. En dat hij dan een antwoord krijgt. Zijn Vader geeft een antwoord. Zijn Vader zegt, nee. Nee, Vader, echt niet. En verder gaat de worsteling van de zoon om de wil van zijn Vader en om de weg van het lijden volledig te aanvaarden. Vader, is het niet mogelijk op een andere manier? Nee. Kan de redding van verloren zondaren, waarvoor u mij in de wereld gezonden heeft, kan die niet via een andere weg bereikt worden? Nee. Is het mogelijk dat u mij niet zult behandelen als een moordenaar en als een misbruiker, als een vervloekte, als een zondaar, als een vijand van u? Kan het niet anders? Nee. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkt. Dat komt die engel doen, gemeente. Die engel komt hem versterken. En wij verwachten dat als er een engel komt, dat dan daarna alles goed komt, nietwaar? Dat is hoe we meestal denken. Maar kijkt u eens in vers 44. Vers 44 vindt plaats na vers 43. In vers 43 versterkt die engel hem. En wat gebeurt er dan in vers 44? Dan wordt de worsteling met zijn Vader des te erger. Wat is dan die versterking van de engel? Nou gemeente, die versterking van de engel, dat is de aanmoediging uit de hemel om versterkt te worden in het doen van de wil van zijn vader. Daarin wordt de zoon versterkt. Dat hij hoort via die engel, mijn zoon, er is geen andere weg. Wij kunnen het op geen andere manier teweeg brengen dat zondaars met ons verzoend worden. Jouw offer moet gebracht worden. Wat de engel dan ook maar zei, want ik vul dat in, dat begrijpt u wel. Maar wat die engel ook maar zei, het kwam hierop neer dat het de enige weg was dat de zoon de beker dronk. En dat de vader uit diepe zondaarsliefde daarom zijn zoon gezonden heeft in de wereld. Hier ziet u iets van wat er in vers in Jesaja 53 staat, dat bekende hoofdstuk. Een heel wonderlijk vers. Dat er staat dat het de vader behaagde hem te verbrijzelen. Dat was nou het liefdeshart van de vader om zijn zoon te verbrijzelen. Omdat de vader deze wereld zo lief had. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Er was geen andere weg. Jezus moet deze weg gaan. Alleen zo kan de dood ontwapend worden. Alleen zo is er vergeving en verzoening. Als Jezus de dood ingaat. En als die engel bij de Heer Jezus geweest is en hij gaat weer weg, dan verhevigt de gebedsworsteling. En dat wordt dan zo beschreven, gemeente, dat je alleen maar je hand voor je mond kunt slaan. En in zware strijd, in zware zielenstrijd zijnde, bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliep. U vindt dat in geen van de andere evangeliën. En dat heeft een reden natuurlijk. Niet voor niets staat het wel in Lucas. U weet wellicht dat Lucas, die dit schreef, arts is geweest. En daarom schrijft hij dat erbij. En wat dat dan is, wat beschrijft hij dan? Er zijn maar weinig voorbeelden van bekend gemeend in de geschiedenis wat hier gebeurt. Dat de stress en de angst en de spanning, psychisch, lichamelijk, mentaal, dat die zo groot worden dat het bloed door de vaten heen geperst wordt, zodat het uit de poriën komt en zich vermengt met zweet. Zodat je zou kunnen zeggen dat Jezus letterlijk bloed zweet. Het valt, staat er als tromboi, daar komt ons woord trombose vandaan. Het valt als tromboi op de aarde. Dat is dikke druppel. Om ons. En om onze schuld. Zozeer worstelt Jezus met zijn eigen wil, met de wil van zijn vader. Zozeer worstelt hij met de liefde voor zondaren. En met de beker van het gif dat hij moet gaan drinken. Zozeer torst hij de last van onze zonden, dat het hem het bloedige zweet heeft uitgeperst, gemeente. Om ons was hij in zware zielenstrijd. Als je dit leest, dan zie je wat voor een geweldige inspanning het is geweest voor de heiland. Mag ik eens vragen vanmorgen, gemeente jongelui, voel je medelijden met de Heer Jezus? Kan maar zo. Maar dan wil ik je vanmorgen waarschuwen, niet doen. Je moet Jezus niet beklagen. Je moet jezelf beklagen. Want dat de Heer Jezus zo moet worstelen, dat hij zo diep moet gaan, zo moet lijden, zo moet klagen, zo moet bidden, zo moet schreeuwen. Dat is om ons. Om onze schuld, onze zonden zijn zo verschrikkelijk dat de zoon wegdeinst van wat onze zonden hebben teweeggebracht. Hij lijdt daar omdat, zegt Paulus later, hij voor ons tot zonde werd gemaakt. Hij droeg onze vloek. En dat deed hij met de bedoeling dat wij tot in eeuwigheid met zijn zegen gevuld zouden worden. En nooit meer vervloekt zouden worden. Dat is de diepte van die strijd, gemeend. En het tweede vanmorgen, de liefde in die strijd. Want als je de Heer Jezus daar zo ziet worstelen, en hoe lang heeft het geduurd? Minimaal een uur. Omdat Jezus zegt, konden jullie dan niet één uur met mij waken? Hij heeft lang geworsteld. Zijn ziel werd al die tijd gekruisigd. Al zijn gedachten malen rond. Zijn worstelingen van zijn hart en zijn ziel met zijn vader. En hij ziet heel erg helder, gemeente, wat voor ogen staat. Je zou kunnen zeggen dat de vader zijn zoon in Gethsemane meeneemt naar de mond van de vurige oven waarin Jezus geworpen zal worden. En terwijl Jezus daarin blikt, deinst hij terug. Elk heilig instinct wil bij zijn vader blijven. Hij wil het niet. Hij wil niet roepen, gemeente. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij wil het niet. Hij is zonder zonde. Van eeuwigheid één met de Vader. En die beker is zo gruwelijk. Zo angstaanwekkend. Zo ondraaglijk en vol horror. Hij wil het niet. Hij wil geen zonde kennen. En daarom, gemeente, zegt Hebreeën 5 wat wij lazen. Dat hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd heeft. Aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Uit wat hij heeft geleerd. Daar in Gethsemane, daar leert de zoon van God gehoorzaamheid. En zo wordt hij uit de angst verhoord. Maar gemeente, op wat voor manier? Midden in die nacht. Smartelijk geschreeuw. Gehuil van de heiland. Hij kronkelt als een worm op de grond. Keer op keer. De zielenpijn van de heiland om de zonde, gemeente. Om onze schuld. En hij ontdekt het. En hij weet het. Er is geen andere manier. En hij worstelt met zijn vader die hij zo lief heeft. Die vader die hemzelf die beker aan de lippen zet. En hij worstelt omdat hij zijn volk van eeuwigheid af zo lief heeft. En je zou kunnen zeggen, met eerbied gesproken, ook al was het van eeuwigheid af de wil van de Zoon, dat hij zei, ik kom om uw wil te doen. Maar daar in Gethsemane, in die worsteling, daar hing de wereldgeschiedenis van afgemeend. Daar staat onze zaligheid op het spel. En waar de lucht vol is van de afgrijzelijkheid van onze zonden, buigt de Zoon zijn wil naar die van de Vader. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt. De liefde van de heiland. Dat die zonde zo verschrikkelijk is. En dat de weg zo ondraaglijk is. En dat hij die weg dan helemaal alleen moet gaan. En door zijn vader verlaten wordt. En dat zijn vader zegt, er is geen andere weg. En dat de zoon dan zegt, ik doe het. Kijkt u maar in vers 46 of vers 45. Want hij worstelt net zo lang en hij bidt net zo lang totdat hij het aanvaardt en van het gebed kan opstaan. En gemeente, als de Heer Jezus opstaat van dit gebed, dan staat hij gewillig op. U zou eens door moeten lezen vandaag in dit hoofdstuk. Dan merkt u de rust bij de heiland. Dan merkt u dat hij het kalm op zich neemt, het lam dat gewillig is om de zonde van de wereld te dragen. Hij staat opgemeend. Als het dan echt zo moet, dan moet het en dan gaat hij en dan wil hij het ook, gemeente. Weet je waarom? Omdat hij u en jou en mij wil redden van datgene waar hij in keek, die beker van de gramschap. Hij wil jou redden van het eeuwige oordeel, gemeend. Daarom staat hij op. Hij wil opstaan in dat uur van de duisternis en het vuur van de toorn van God. En hij gaat erin om ons. En gemeente, wij beseffen niet wat het de Heer Jezus heeft gekost om op te staan. En kind van God vanmorgen. Je zult er een eeuwigheid voor nodig hebben om de heiland hiervoor te danken en te aanbidden. Moet je voorstellen, als de Heer Jezus opstaat van dat gebed, van al dat geween, van al die schreeuwen. Dan staat hij op terwijl hij alles weet, gemeent. Hij weet het compleet. Hij heeft erom geworsteld, hij heeft gestreden, maar hij geeft er zich gewillig en gehoorzaam aan over. Uit enkel liefde aanvaardt hij de beker. Dat is de zegen, gemeent. Dat je die worsteling ziet en dat je leest dat de zoon opstaat. En dat hij gaat, dat betekent nou zaligheid. Maar gemeente, zie je de liefde? Als je nou denkt, jongens en meisjes, misschien kennen jullie die geschiedenis wel van Isaac, die door zijn vader Abraham geofferd moest worden. En ze gingen op weg, weten jullie wel. Maar Isaac wist niet wat zijn vader ging doen. Hij wist niet dat het de bedoeling was dat hij geofferd zou worden. Hij wist het niet. En daarom ging hij met zijn vader mee. Maar Jezus weet het wel. Een gemeente, je kunt denken zoals de wereld dat doet met al zijn superheldenfilms. Dat je een superheld, dat is degene die zonder angst alles tegemoet gaat en zich door niks laat deren. Maar is de Heer Jezus niet. De Zoon van God, die weet het. En het deert hem, gemeente. Het laat hem niet koud, integendeel. Hij heeft de angst ervoor doorleefd. En hij gaat toch. En dat is oneindig veel rijker dan wat de wereld ook maar aan verlossingsverhalen heeft. Dat de Heer Jezus ging, terwijl hij wist alles wat gebeuren zou. Maar u ziet hem gaan, en u ziet hem gaan, gemeente, als de goede herder. Zijn goede herder die aan zijn schapen denkt. Die zijn vader boven alles lief heeft. En die weet dat zijn vader vijanden met zich wil verzoenen. En daarom gaat hij, de goede herder, omdat hij zijn leven wil geven voor de schaap. Gemeente, er zijn veel mensen die hun mond vol hebben van de liefde van God. En vaak is dat op een bepaalde manier beperkt. Maar als je in de Bijbel ergens wil lezen en wil ontdekken hoe groot de liefde van een drie-enige God is. De liefde van de Vader en de Zoon. Dan kan ik geen betere plek verzinnen. Natuurlijk ook het kruis. Maar dan juist in Gethsemane. Omdat je daar beseft wat het de Vader kost. En wat het de Zoon kost. Wat het hem kostte voordat hij de weg naar het kruis insloeg. Wat voor een worsteling het geweest is, gemeend. Dat het hem het bloedige zweet heeft uitgeperst. En kind van God, is dat nou niet liefelijk? Is dat nou niet een bron van eeuwige vreugde, dat bloedige zweet van de heiland? Dat hij in onze plaats wilde gaan, omdat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Het eeuwige van God verlaten zijn. Dat is liefde. Dat is liefde dat hij ons wil bevrijden van het oordeel door zelf de duisternis in te gaan. Door zelf de hel tegemoet te gaan. Het van God verlaten zijn, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden, zoals het avondmaalsformulier dat zegt. En ik wil dat heel eerlijk aan je vragen. Is dit nou al door het werk van de Heilige Geest een wonder voor je geworden, gemeente? Echt een wonder. Een wonder dat je het niet kunt begrijpen. En dat je het niet kunt klein krijgen. En dat je het met eerbiedige verbazing tegen de Vader in de hemel moet zeggen. Heere, heeft u mij meer lief dan uw zoon? Heeft u mij zo lief dat uw eigen zoon niet spaarde? Dat hij die wegging omdat u mij wilde redden? Hoe kan het? Want dat is wat de bedoeling is, gemeente, als wij de Heer Jezus zo zien worstelen. En als je hem ziet opstaan. Er is maar één antwoord mogelijk en dat is dat je hart daaronder breekt, gemeente. Als je je eigen schuld ziet. En dat je met schuldbesef en in verwondering en aanbidding de heiland ziet worstelen, ziet opstaan en zich gewillig geven tot in de dood, de allerdiepste angst en smader hel. Hier krijgen wij hem lief die ons eerst heeft lief gehad. Maar dat is wel de vraag. Geloof je in deze Heer Jezus Christus, gemeente? Wat ben je dan gelukkig? Want wij allemaal, wij krijgen te maken met verzoeking en met angst. Maar onze verzoeking en angst is nooit zo groot als die was voor de Heer Jezus. In mijn donkerste uur mag ik weten dat hij een donkerder weg is gegaan. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrees. Hoe donker mijn weg ook is, het wil mij brengen bij hem die de weg alleen is gegaan. En gemeente, dat is het evangelie van morgen. Dat de Vader om hem, om zijn lieve zoon, dat hij de deuren heeft opengezet. En dat ieder die in de naam van de Heer Jezus bij hem komt, dat de Vader hem of haar in liefde en genade aanziet. Zie je dat hier niet? Dat hij ons genadig wil zijn. En dat hij ons genadig zal zijn omwille van zijn zoon. Echt gemeente, als je mag geloven, kind van God, wat hebben wij een heerlijke zaligmaker. Een volkomen zaligmaker. Maar, kinderen van God, dan wil ik tegelijk vragen, als je je hierover verblijden mag, hoe sta jij dan tegenover de zonde? Want als onze zonde, klein en groot, dit veroorzaakt heeft. Als hij zichzelf verloochend heeft om mijn zonden te boeten. En mijn schuld op zich te nemen. En als ik daarvan mag leven, van de vergeving en de verzoening. Dan kan het toch niet meer zo zijn, gemeente, dat ik hand in hand met de zonde loop, of wel? Als je wilt weten hoe erg de zonde is. Hoe verschrikkelijk de toorn van God over de zonde is. Buiten Christus. Dan moet je kijken naar wat de Heer Jezus heeft doorworsteld. En dan moet je kijken naar waar hij komt aan het kruis van Golgotha. Het symbool van vervloeking en schuld. Als jij denkt dat de zonde, als je die lief hebt en de wereld lief hebt. Als je denkt dat je het daarin uithoudt. Laat je dan alsjeblieft waarschuwen door wat de Heer Jezus heeft doorworsteld. Want dat is wat ieder wacht die buiten Christus leeft. Onverzoend voor eigen rekening. En als je hem mag kennen en je ziet wat het hem gekost heeft, dan wil je toch breken met de zonde, gemeente. Dan zul je het toch haten, dan zul je elke zonde in je leven als het ware bij zijn strop pakken en meenemen naar het kruis. En zeggen, dat heb je hem veroorzaakt, mijn lieve zaligmaker. En dat je er daarom mee breekt en dat je de Heere Christus dient. En als er hier vanmorgen zijn die nog onbekeerd zijn, die nog niet weten of de Heer Jezus hun zaligmaker is. Als jij nog niet in gehoorzaamheid leeft met hem, dan wil ik je vragen, hoe denk jij te kunnen staan voor God? Want er is blijkbaar geen andere weg, geen. Waardoor je recht voor God kunt staan dan via de weg van Jezus Christus. Als er voor de Vader geen andere uitweg was om zondaars te bevrijden. En als je ziet hoezeer de Zoon geworsteld heeft om te zien of er niet een andere weg is. En jij denkt dat je zonder Christus het voort kunt bestaan. Hoe denk je dat in vredesnaam of in de naam van de Heere ooit te kunnen doen? Als jij denkt dat het wel kan doordat het zo erg niet is. Of doordat jij toch wel zoveel goeds hebt gedaan of... Nou ja, misschien niet heel goed, maar in ieder geval mijn best gedaan. Nou, als je dat zegt vanmorgen, of als je de zonde lief hebt, dan spuug je de Vader in zijn gezicht. En dat zouden wij al verschrikkelijk vinden als bij ons een kind of iemand anders in ons gezicht zou spugen. Nog veel erger is het om aan het kruis van de Heer Jezus voorbij te leven, gemeen. Als je nou op zo'n grote zaligheid geen acht slaat, dan zal het toch niet anders dan vreselijk te zijn om te vallen in de handen van de levende God, gemeente. Denk je dat de Vader het niet anders had gewild als er een andere weg was? En zie je dan niet dat de Zoon het wel anders wilde, maar dat het niet kon? De enige weg naar verzoening en bevrijding en vergeving is door het kruis van de Heer Jezus Christus. En door al je zonden te belijden bij hem. En door ermee te breken, geleid door de Heilige Geest. Lazen we dat niet in Hebreeën 5. dat hij dat allemaal heeft doorleden, het laatste zinnig. Hij is allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak voor de eeuwige zaligheid geworden. Hij kan volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, gemeent. Laten wij dan allen, hoe je ook maar voor hem leeft, wie je maar bent, wat je verleden was, laten wij voor het eerst en ook weer opnieuw naar deze God gaan. Omdat jij anders verloren gaat en tot in eeuwigheid moet dragen wat de Zoon gedragen heeft. O gemeente, als wij nu een laatste blik slaan in Gethsemane, dan zie ik vooral één ding. Ik zie de liefde van God. Een liefde die zo diep is, zoveel dieper dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Zo overstelpend groot. Hij wilde niet alleen voor mij de dood sterven, maar hij wilde deze dood sterven. Deze vervloekte, verschrikkelijke, verdoemde, van God verlaten dood in mijn plaats sterven. En hij heeft het gedaan, gemeend. En zijn liefde is het enige dat je ooit nodig hebt, meer dan welke liefde ook maar. Zingt het daarom in je hart. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt, u hartelijk beminnen. Geprezen zij zijn naam. Amen. Zullen we de Heere danken. Heer onze God. Wij loven en wij prijzen u. Dat er geen andere weg was. En dat u uw Zoon daarom in de wereld gezonden hebt. Dat u, Heere Jezus, eenswillend met uw Vader was. En dat u opgestaan bent van het gebed. En dat u heel het werk volbracht hebt. Dat de Vader u gaf te doen. En Heer, het zingt in ons hart. Voor zoveel liefde van u. Willen wij u terug lief hebben. Willen wij u beminnen. O Heer, kon het zijn dat dat werk van de Heilige Geest in onze harten bij allen gevonden wordt. Dat we onze schuld en onze zonden bij hem hebben gebracht die volkomen heeft voldaan. Bij wie er vergeving en verzoening is met u, o Vader. Heere, we danken u dat wij dat heilige ogenblik hebben gezien. En dat het ons allen de ernst van de zonde heeft gewezen op onze eigen schuld. Wilt u geven door uw geest dat wij de ernst zullen zien en doorleven en dat we ermee breken. O Heere, wilt u, kon het zijn, ons allen bewaren voor een onverzoende dood, dat wij dat zouden moeten gaan dragen. Geef ons dat wij dat offer van u zullen ontvangen in geloof en dat het ons leven zal stempelen en kleuren, dat wij met heilige ernst voor u zullen leven, tegelijk met een heilige blijdschap, omdat u, o God, alles heeft gedaan wat wij nooit konden, dat u vijanden met u hebt verzoend en dat u dat nog steeds doet in uw Zoon. En Heere, we danken u dat wij daarom vanmorgen mochten horen dat heilige evangelie. We bidden u dat u het zelf wil laten uitwerken in ons leven. Dat u ons deze hele zondag dicht aan uw hart wilt laten leven. Dat we daar leven waar uw hart als het ware klopt vol liefde voor een zonde, voor een wereld verloren in schuld. Voor zondaars zoals wij zijn. Heere, we danken u dat u uw volk en uw kinderen wilt versterken in dat allerheiligst geloof. Dat u ze wilt houden op de juiste weg. Geef dat wij ons niet zullen schamen, Heere Jezus, voor u, die zich voor ons niet heeft geschaamd, die alle schande heeft gedragen en die door lijden tot heerlijkheid is gekomen. O Heere Jezus, we danken u dat nu ieder die tot u komt met vrijmoedigheid, dat die zalig wordt. Want u kunt volkomen zalig maken wie door u tot de Vader gaan. Heere, we danken u dat wij zo bij u mochten zijn deze morgen. Vergeef wat verkeerd was in spreken en luisteren. Zegen uw eigen werk en aanvaard onze dank, Heer onze God, uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Laten wij tot slot zingen van Psalm 117, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, vers 7. Verhef nu uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.